Dit is Hitlers geheime tunnel.
Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Was für gewaltige Werke bauen wir?
Een podcast over een zoektocht. Een zoektocht naar een vergeten tunnel in Soesterberg. Ik ben Mark Adriani en ik woon in Soesterberg. Misschien wel bovenop de tunnel. Deze podcast maak ik voor AD Amersfoortse Courant, de overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 2, de ooggetuigen. De tunnel vinden, daar gaat het om. En wie weet is de ontknoping dichtbij. Mijn voormalige buurman en ex-militair Ino weet bijna zeker waar de tunnel zich bevindt. We lopen langs de hekken van het Nationaal Militair Museum. Dat immense museum staat naast de plek waar Ino vroeger met zijn helikopter landde. Hij moet nog altijd wennen dat de vliegbasis niet meer zijn basis is.
Ja, absoluut. Het is ook een heel gek gezicht dat je alles zo overwoekerd ziet met onkruid en groen en weet ik veel wat allemaal. Terwijl hier een grote plateau was geweest en hier stonden gebouwen. Kunnen we daar langs dan nog?
Nee, dat is dicht. Hek is dicht.
Ja, maar dan kunnen we hier rechtsaf, toch? Dan moeten we er omheen, denk ik.
Ja, jij kent hier de weg, je hebt hier gewerkt.
Ja, maar dit was niet, hè? Er stond hier geen hekje.
Ja, je kwam altijd met de helikopter, toch?
Ja, dat was makkelijker.
En nu op de fiets.
De hekken staan in de weg. Al veel vaker heb ik Ino horen mopperen over al die hekken op de vliegbasis tegenwoordig. Waarschijnlijk is het nodig om de natuur te beschermen. Het is namelijk een natuurgebied. Ieder jaar broedt hier de veldleeuwerik. Het voelt een beetje alsof we op missie zijn, Ino en ik. Maar Ino begint te lachen als ik hem dat zeg. Maar niet veel later is hij bloedserieus. Hij staat stil en wijst naar links.
Hier.
Ja, wat zie je? Ik zie een heuveltje.
Ja? Ja, een heuveltje. Je ziet dat pijpje.
Ja.
En dan deze kant van dat heuveltje zit een mooie deur met een trap.
Maar ja, we zitten hier heel zielig achter een hek te turen naar een heuveltje. En jij zegt dat daar een trap is.
Ja, maar ik ben bang dat we daar niet kunnen komen nu. Hier stond ook trouwens een heel mooi boerderijtje. En er was vroeger een badhuis. Dat stond hier vlakbij.
En nu is het een parkeerplaats, een lege parkeerplaats voor bussen.
Ja, echt ongelooflijk.
Maar was dat dan een badhuis voor de militairen of voor...
Nee hoor, dat was een badhuis. Dat was, laten we hier proberen langs te lopen. Nee, dat was een badhuis van voor de oorlog zelfs. Ver voor de oorlog. En dat stond eigenlijk wat midden op het terrein. Maar ja goed, de Duitsers hebben maar gelijk bij betrokken toen... om een volledig groot vliegveld van te maken. Er was natuurlijk al een soort... het was een vliegheide voor de oorlog. Alleen het had geen echte verharde baan en zo. Ze landden hier gewoon op de hei. En de Duitsers hebben echt een verharde baan gemaakt... en hebben nog een meerdere banen aangelegd. En dat, het is echt heel groot geworden... met meerdere hangars, met meerdere gebouwen. Even wachten hoor, ik denk dat... we zijn er wel... Dat is echt jammer, dit.
Ja, ik ga hier niet overheen, hoor. Dat ga ik echt niet doen.
Kijk eens, recht voor je.
Ja, dat is dat heuveltje dat we net zagen. En, ja. Inderdaad, een soort toegang.
Een toegang, ja. En dat gaat naar beneden. En dat is echt uit de Tweede Wereldoorlog.
Oké, dus dit zou mogelijk de geheime tunnel zijn naar het casino.
Zou kunnen, ja. Mijn gevoel zegt dat er best wel iets mee te maken kan hebben. Want hoe ver loopt die tunnel door? Ik heb geen idee. Ik weet dat die ergens ingestort is. En daardoor kun je niet zien hoe ver die doorloopt. Maar
toen jij hier werkte, ben je er toen eens in geweest?
Ik ben een heel klein stukje in geweest, totdat ik niet meer verder kon. Maar eigenlijk is die altijd afgesloten. Nu zeker, want volgens mij wordt die nu gebruikt voor de vleermuizen. Dus je kunt nu niks meer. Er staat ook een ander hekje voor, dat zie ik. Toen die tijd stond er geen hekje voor. Je kon in ieder geval die trap naar beneden. En dan kwam je bij een deur, wat een stuk lager zit. En dat had een ronding aan de bovenzijde. En die tunnel ook eigenlijk. Dat was echt een eigenlijk hetzelfde beetje structuur wat ik ook bij de casino heb gezien.
Ja, nou, het ligt heel dicht bij het museum, dus er zit niets anders op. Dan gewoon bij het museum maar eens proberen. Of we erin mogen, of durf je dat niet met die vleermuizen?
Ik wil. Jij?
Ik niet, nee.
Nee.
Welkom bij het Nationaal Militair Museum. Wij zijn geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 uur tot 5 uur. Kies 1 voor vragen over het kopen en wijzigen van tickets. Kies 2 voor schoolbezoeken en groepsreserveringen.
Het lukte me vrij makkelijk om een afspraak te maken, maar het duurt nog even. De conservator van het museum is te druk. Het hek blijft dus vooralsnog dicht. Maar 1 ding is zeker, op deze plek komen we nog terug. Erwin van Loo, onderzoeker van het ministerie van Defensie, gelooft niet in de tunnel. Als ik hem in Den Haag in zijn werkkamer confronteer met het verhaal, schudt hij zijn hoofd. Hij gelooft niet dat er een tunnel is, maar hij kent het verhaal wel. Wanneer hoorde hij nou voor het eerst over deze tunnel?
Ik weet het niet meer precies, maar dat is echt al jaren geleden. Ik werk inmiddels meer dan 20 jaar bij Defensie als onderzoeker. En dat was zeker in de beginperiode dat ik hier aan de slag ging. Die bewering leeft al heel lang onder de mensen. Dat moet ook natuurlijk ruim voor mijn tijd, om het zo maar te zeggen, moet dat ook al geweest zijn.
Nou, bent u onderzoeker? Heeft u wel eens een neiging gehad om de laarzen aan te trekken? Schep mee en zoeken?
Ja, die neiging is er natuurlijk altijd wel, want het is natuurlijk altijd spannend en leuk. Ik zou het wel lastig vinden om te kijken waar je dan moet beginnen. Hè? Want hoe loopt zo'n tunnel en waar gaat hij naartoe? Dat zou natuurlijk... als je ergens een aanknopingspunt zou hebben, zou dat natuurlijk echt wel een heel spannend en leuk plan zijn om dat te doen.
Hebben ze ooit gezocht naar zo'n tunnel?
Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is een aantal jaar geleden toen de vliegbasis werd gesloten en er allerlei grondwerkzaamheden waren om bijvoorbeeld het Nationaal Militair Museum daar neer te zetten, zijn ze wel weer op een aantal dingen gestoten. En toen kwam ook dat verhaal weer boven over die tunnel. Maar er echt actief naar gezocht is er volgens mij nooit.
Nee, dat wordt hoog tijd.
Ja, zeker. Alleen, waar moet je beginnen? Dat is natuurlijk de vraag.
Nou, het lijkt me heel makkelijk. Je moet beginnen in de kelder van dat gebouw.
Goed, misschien met de moderne technische middelen dat je een heel eind komt. En ik zal de eerste zijn om toe te geven dat ik er flink naast zat als die wordt gevonden.
Wat lijkt het me leuk om Erwin binnenkort te bellen als ik het bewijs heb gevonden. Maar zover is het nog niet. Mijn speurtocht gaat ondertussen verder. Ino en ik hebben ons fietsrondje in Soesterberg afgerond, zonder succes. Wel belt hij op mijn verzoek een goede vriend.
Jurgen.
Hey Jurgen, met Ino.
Hoi.
Hi. Hey, hoe was je weekje? Goed?
Dat was lekker.
Ja? Dacht ik al.
Daar op Aruba.
Ja, kijk aan. Dat is goed.
Ja.
Hey, maar ik word hier een beetje... ik zit hier in een interview. Ik heb even een vraagje.
Ja?
Dat gaat over het vliegveld en een casino.
Ja?
Jij weet wel ook wel het een en ander van, denk ik, over die tunnel die eventueel kan zijn van het vliegveld naar casino, toch?
Ja, er was altijd sprake van.
Ja.
Ja, er zat zo'n bowlingbaan volgens mij onder.
Ja, een kegelbaan.
Ja, en daar zaten al een paar cellen.
Ja.
Dat ermee te maken heeft.
Maar je vader kan misschien wel het een en ander vertellen met de dingen die hij weet, of niet?
Ja, dat zeker. Hij heeft natuurlijk hier gezeten in de oorlog.
Ja, ja. Daarom. Dat is best wel interessant. Zou hij dat willen?
Dat vind ik wel leuk.
Ja? Ja. Oké, dan moeten we eigenlijk even een afspraakje met je vader maken.
Ja. Ja.
Dat zou wel leuk zijn. Top.
Ja.
De vader van Jurgen woonde dus in Soesterberg tijdens de oorlog. En daar woont hij nog steeds. Hij is misschien wel mijn ideale ooggetuige. Volgens onderzoeker Erwin van Loo moeten de inwoners van Soesterberg uit die tijd haast wel meer weten.
Nou, contact met de Duitsers moet zeker het geval zijn geweest. Want dat was natuurlijk een flinke aanloop dag in dag uit. Dus de dorpelingen moeten daar veelvuldige getuigen van zijn geweest. Ik vraag me af of je daar als een gewoon Soesterberger zo even naar binnen kon lopen. Dat zal zeker niet het geval zijn geweest. Tenzij je daar een bepaalde functie had. Kijk, ook in zo'n groot evenementencentrum, zoals je het bijna kan noemen, daar waren natuurlijk altijd handjes nodig. En er zijn heel wat Nederlanders die hand- en spandiensten in die zin hebben verleend. Dus er zullen zeker ook Soesterbergers hebben gewerkt in de bediening, bij de afwas, bij het schoonmaken, noem het maar op. Dus als je ook bijvoorbeeld een zoektocht doet op het internet en in oude kranten, dan zie je soms ook dat ze bijvoorbeeld bediendes of barmensen vragen voor een functie in het officierscasino. Dus er zullen zeker Nederlanders hebben gewerkt. Ja, die hebben natuurlijk vanaf de eerste rij van alles kunnen meemaken en kunnen zien. Wat overigens ook wel bijzonder is en leuk is of aardig is om te vermelden. Kijk, en dat zegt ook iets over de wisselwerking tussen plaatselijke bevolking en Duitse militairen. Is dat er ook natuurlijk heus wel wat relaties waren tussen Nederlandse meisjes en Duitse militairen. En er is ook een bekend geval van een Duitse vlieger, ook een hoog gedecoreerde Duitse vlieger, die uiteindelijk zelfs getrouwd is met een Nederlandse vrouw. Hij is later in de oorlog gesneuveld. Maar dat zegt natuurlijk wel iets over dat geen twee gescheiden werelden waren.
Ja, en is er iets bekend over het lot van die vrouw? Is die in Nederland blijven wonen, in Soesterberg?
Ja, goede vraag. Nee, dat weet ik niet. Nee, dat zou heel bijzonder zijn om daar iets meer over te weten. Maar dat weet ik niet.
Ik verheug me steeds meer op het gesprek met de vader van Jurgen, de heer Major. In de oorlog was hij een tiener. En toen de oorlog uitbrak, woonde de heer Major aan de rand van het vliegveld. Hij zag hoe Duitse vliegtuigen de aanval openden. Hoe kijkt hij daar 80 jaar later op terug?
Goedenavond, Mark. Goedenavond. Je kwam voor een interview, was het? Ja? Nou, dat is heel leuk.
90 jaar is hij. Hij is klein, opgewekt en heeft een vrolijk gezicht. Hij woont in een seniorenflat. Hij biedt me iets te drinken aan, maar ik wil zo snel mogelijk beginnen. Zo wil ik heel graag weten wat zijn eerste herinnering aan de oorlog is.
Ja, dat was heel spannend wel. Vooral begin, heel begin, toen de inval was. En die kwamen die Messerschmitts. Die kwamen in duikvlucht, langs ons huis op zo. En die mitrailleerden de basis. Daar stonden allerlei. Maar er was niet veel meer op die basis. Dat was allemaal weg, hè, de vliegtuigen en zo. Maar ze schoten wel op verschillende dingen. Er waren echt van die duikvluchten met de Messerschmitts. Ja,
ja, wat heeft nou de meeste indruk op u gemaakt?
Nou, dat wel, want het was morgens heel vroeg. En in één keer hoorde je die boordkanonnen van die dingen gaan. Toen ging je voor het raam kijken boven op de slaapkamer. Ze kwamen langs, dus laat ik maar zeggen, ze zitten niet recht op je af of zo, maar langs het huis op gingen ze op de vliegbasis af. Ja, dat is natuurlijk wel even angstig, maar later, dan zie je het nut niet, maar toen kwam er al heel gauw dat ze die hele boel gingen verbouwen. Dus al die huizen werden afgebroken naast ons. Aan de andere kant die lieten ze staan aan de postweg. Want daar zaten allemaal, dat werden onderkomens van de Duitsers. Hebben ze allemaal van die muren omheen gebouwd, ook voor beveiliging.
En wat gebeurde met uw huis?
Dat bleef nog intact. En wij bleven nog wonen ook. Even, laat maar zeggen, ik denk anderhalf, twee jaar nog. Toen gingen ze Londen bombarderen. Dus toen kwam ik thuis, dan gingen we daar nog eten. En dan gingen we met de fietsjes naar Soestduinen.
En het bombardement van Londen gebeurde vanuit hier? De vliegtuigen stegen hierop?
Ja, want toen gingen wij, s'avonds gingen wij met mijn moeder, gingen wij de startbaan over. En dan stond er een grote, dikke Duitser. En die met zijn bord, die zei, even wachten. En dan kwam er een hele lange rij van die vliegtuigen, douaniers. Die kwamen eraan en die zwaaiden, weet je wel. En dan gingen ze één voor één, gingen ze daar vandaan omhoog. Waar nu dat restaurantje is.
Ik probeer me voor te stellen hoe de heer Major eruit zag als 10-jarig jochie. Bang was hij in ieder geval niet, dat lijkt me duidelijk. In de loop van de oorlog wordt het ouderlijk huis van Major in beslag genomen. De Duitsers gingen er wonen, de grote tuin was namelijk ideaal voor het verbouwen van groenten en fruit. Ik wil het met Major hebben over het casino. Daar begint onder de grond waarschijnlijk de tunnel die ik zoek. Helaas weet Major ook niet precies hoe het zit. Hij had dan ook niet zo heel veel contact met de Duitsers.
Nee, heel weinig. Heel weinig. Want ik zat op school hier op de Kronenschool. En die Kronenschool die werd gevorderd. Daar zaten de Duitsers in. En wij moesten dus naar school bij de kerk daar. De Vetkeet noemden ze dat.
Maar wist u wel dat ze aan het bouwen waren in het dorp?
Ja, overal waren ze bezig eigenlijk, ja. Ja, hoogzakelijk afbreken natuurlijk. Veel aan die buitenkant. Want op een gegeven moment werden ook alle boomtoppen gekapt, weet je wel. Toen ze echt aan het vliegen gingen. Toen hadden ze echt nodig om vooral bij de dolder en zo, om die bomen. Maar rondom het hele dorp bij ons, die bomen, die eiken, die er nu staan, die zijn toen ook getopt.
En wanneer zag u dat casino voor het eerst?
Nou ja, eigenlijk na de oorlog een beetje, ja. Ja, dat was een interessant gebouw, vooral met die grote adelaar voor op de, boven de deur, met die hakenkruis erop. Hè. Dat was heel typisch voor, voor dat van de Duitsers was natuurlijk. En die hielden daar feesten en dingen in. Er was een kegelbaan in en alles en zo. En ik ben daar verschillende keren in geweest later. Met de gymnastievereniging hebben we uitvoeringen gegeven daar. Muziekuitvoeringen waren er. Dus een prachtige zaal is erin. Met een parketvloer en al. Dus het was echt een mooie grote theaterzaal. Ja.
En er gingen ook wel de wildste verhalen over dat gebouw, hè?
Ja, er ging van alles en nog wat. Iedereen, die verhalen heb ik dus wel allemaal gehoord. Ja, de een zei dat en de andere dat. Maar nooit eigenlijk het ware ervan van kunnen vinden. En het is tot nu toe nog zijn er mensen die denken, het moet een tunnel zijn. Maar,
maar wat werd daarover gezegd dan?
Ja, het moest een vluchttunnel wezen of een verbinding met de basis, met de hoofdkwartier natuurlijk van de Duitse Wehrmacht. Waarschijnlijk met telefoonlijnen en alles en dat soort dingen. Die tunnel, dat is een raadsel nog. Ik heb er geen idee van ook hoe dat erin gekomen is,
Maar het zou kunnen.
Het zou kunnen natuurlijk, dat is het raadsel natuurlijk. Maar ja, dan zou je opgravingen moeten doen, maar dan moet je de rest ervan terugvinden. En als je nou ziet, wat zie je, de weg, de grote weg, helemaal weer vernieuwd hebben en zo, pijpen en dingen erin gelegd hebben, dan kom je die tegen, dan moet je die tegen hebben gekomen zijn. Hier op de Rademakersstraat, laat ik maar zeggen.
Graafwerkzaamheden. De heer Major zet me aan het denken. Volgens hem is er in het verleden veel gegraven en dan hadden ze toch iets moeten vinden. Maar ook nu wordt er nog druk gewerkt. Op een zonnige dag loop ik een bouwterrein op. De weg is afgezet, de plek die ik bezoek is halverwege het vliegveld en het casino. Precies de goede route. Toevallig ligt hier de grond open, alhoewel, helemaal toevallig is het niet. Er zijn net twee grote appartementencomplexen gebouwd. Ik zoek een slachtoffer voor een kort interview. Iemand met een bouwhelm en een oranje vestje.
Jacob, even interview.
Oh, kunnen met een interview?
Ja, ik ben nog bezig.
Niemand wil meewerken. Alleen Jacob. Die vindt het wel leuk.
Hey Jacob, jij komt net uit die hele grote gele kraan. Is het een beetje te doen hier?
Prima te doen hier. Ik heb de airco in het ding. Dat is echt top, ondanks de warmte.
Nou, ik dacht, dit is mijn kans, want jullie zitten dus onder Soesterberg te graven. Hoe diep kom je?
Ongeveer 3 meter gaan wij.
Ja, nou, super interessant. Dit is precies de route tussen het casino en het vliegveld. Ben je iets tegengekomen?
Well, niet veel bijzonders. We op voornamelijk zand, maar op één plekje zijn we wat een beetje puin tegengekomen.
Ja, zou dat een tunnel kunnen zijn?
Ik denk vroeger dat het wel iets had kunnen zijn. Het was helemaal ingestort en bij elkaar geraapt. Maar het viel wel in één keer op dat er eerder in de grond was gezeten.
Ja. Kan ik het zien? Want het ligt nog open hier.
Ik heb de bult puin ik daar nog liggen.
Nou, lopen we daar even heen.
Die bult daar. Dat is puin. Allemaal oude bakstenen, zoals je kunt zien.
Maar als je die bakstenen bekijkt, zou dat uit de Tweede Wereldoorlog kunnen komen?
Het zijn wel echt de oude bakstenen, niet zoals ze tegenwoordig maken. Ik moest mijn best doen om erheen te komen. Dus kwaliteit van vroeger, zeggen ze dan. Nee, dat kan het zeker zijn. Er is waarschijnlijk in de grond gerommeld. Dus degene die voor mij is geweest, heeft het waarschijnlijk gewoon in elkaar gedrukt en laten verdwijnen. Dus het kan zeker wat zijn.
Maar wie zou dat dan zijn voor jou? Is dat dan heel lang geleden?
Dat is van het vorige riool, dus dat zou het de jaren 70 kunnen zijn dat iemand hier eerder bezig is geweest.
Hey, en is het voor jou nog te doen om even, nou, pak een beet 20 meter verder te graven? Om te kijken of daar nog restanten van de tunnel te vinden zijn?
Nee, dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden, dat mag niet. Dan gaan we de kruising onderdoor, dan krijgen we ruzie.
Natuurlijk was het ook geen serieuze vraag. Ik snap ook wel dat Jacob niet het halve dorp kan omploegen. Toch blijft het me fascineren, dat gevroet in de grond. Tijd om contact te leggen met een professionele archeoloog. Ik zoek iemand die officiële graafwerkzaamheden heeft gedaan. Iemand die verstand heeft van het verleden. Contact heb ik alleen nog via de app gehad, maar binnenkort ga ik zijn verhaal wel horen. Voor nu ben ik aangewezen op Jacob. Ik vraag hem nog even of hij vaker dingen tegenkomt.
Jazeker, je komt wel eens wat tegen. Soms een archeologische vondst, Romeinse dingen. Zoals hier in de buurt van Soesterberg zijn we ook de oude kerosineleiding waar die ooit gelegen heeft, zijn we tegengekomen.
Ja, maar dat is de Koude Oorlog, hè? Dat is niet de Tweede Wereldoorlog.
Nee, dat is inderdaad de Koude Oorlog geweest. Dat is echt de kerosineleiding voor vliegbasis Soesterberg was dat.
Waar zitten er onder de grond nou veel militaire geheimen?
Meer dan men verwacht. Je kan eigenlijk nergens in de grond, echt diep in de grond zitten zonder dat je wel iets wat tegenkomt.
Maar kun je zo'n voorbeeld noemen? Waar ben je op gestuurd?
In huizen bijvoorbeeld, waar we diep riool ontleggen, 6 meter diep. En dan verwacht je eigenlijk niks meer, want dat is te diep voor een regulier consumenten, zeg maar. Maar er kwamen in één keer allemaal glasvezels tegen van de militaire leidingen, zeg maar. En daar staan ze heel gauw bij, dat weet ik wel.
Dus je hebt meteen Defensie op bezoek om te kijken bij die graafwerkzaamheden?
Ja, als ze weten dat jij in de buurt bent, dan vliegen ze over. En als ze dan zien dat jij op hun plek bezig bent, want zij hebben de kabelsleidingen wel in zicht, dat is eigenlijk allemaal geheim, dan staan ze heel gauw bij je.
En dan hier in Soesterberg, zijn ze hier ook al bezig geweest? Hebben ze jou al bezocht?
Ik heb ze nog niet gezien, maar we wachten af.
Conclusie, Jacob komt vaak dingen tegen. Ook op deze plek, precies tussen het vliegveld en het casino. Helaas geen tunnel die intact is, maar wel opvallend veel oude baksteentjes. Tja, en of dat de restanten zijn van een tunnel, dat weet niemand op dit moment. Op een afstandje kijk ik hoe hij doorgaat met zijn werk. Hij is druk bezig met het leggen van een nieuwe riolering onder de kampweg. Na een minuut of 10 neem ik toch maar afscheid van mijn nieuwe vriend.
Hey Jacob, lekker bezig. Al wat gevonden?
Nee, nog niks. Beetje zand.
Je belt me als je wat tegenkomt.
100%.
Succes.
Dank u.
Yo. Weer kom ik tot de conclusie dat mijn zoektocht moet beginnen in de kelder van het casino. Zolang ik niet naar binnen kan, trek ik alles uit een andere ooggetuige. Erwin van Loo, de militaire historicus. Ook hij is in het gebouw geweest. Ik vraag hem naar zijn eerste bezoek.
Ja, ik kan me nog wel vaag herinneren. En zeker ook wanneer je echt binnenkomt. Hè. Kijk, het is natuurlijk ook al vanaf de buitenkant hartstikke pompeus en indrukwekkend. Zeker als je het vergelijkt met de bebouwing in de rest van het dorp.
Ja, donkere bakstenen, 5 hele hoge ramen.
Ja, en volgens mij is het iets van 14 meter hoog of zo. Dus het torent echt wel een beetje boven de kampweg uit, hè, waaraan het ligt. Maar vooral ook de ingang en wanneer je naar binnen loopt voor de grote zaal, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk echt wel indrukwekkend. Ook met die marmer vloer, waarvan dan werd gezegd dat die door Mussolini geschonken zou zijn en uit Carrara in Italië afkomstig zou zijn. Ik heb echt begrepen dat die gewoon in Engeland of in België die vloer is aangekocht. En omdat die gewoon goedkoper was dan Nederlandse plavuizen. Dat maakt gewoon heel veel indruk. En als je dan ook nog in je gedachten. He, zo'n Duitse adelaar. En ik heb ook al foto's gezien van zo'n grote Duitse vlag. Ja, je ziet het helemaal voor je. Het lijkt net of je in een film waant.
Ja. Is er nog veel te zien in het gebouw van de Duitse periode?
Als je daar binnenkomt en je weet niet van de historie, dan vraag ik me af of je dat echt. Ja, of je daar echt gelijk het kwartje valt, zeg maar. Maar als je het weet, dan denk je van, oh ja, nee, ik zie hier toch echt wel die pompeuze Duitse architectuur in terug. En zeker natuurlijk ook in de grote zaal, hè, waar al die voorstellingen werden gehouden. Ja, dan en in de toegang, ja, dat maakt wel indruk. En dat zegt toch ook wel iets. Als je iets meer over de achtergrond weet van, hey, dat, uh, ja, nee, dat, uh, is me wel duidelijk dat dat door de Duitsers is neergezet hier.
Nou, heb ik zelf ooit eens gelezen dat Hitler de opdracht gaf tegen het einde van de oorlog. Toen werd wel duidelijk, die oorlog ga ik niet meer winnen. Vernietig alles. Alles met springstof en zorg gewoon dat al mijn bouwwerken veranderen in één puinhoop. Hoe kan het dat dit gebouw nog bestaat?
Dat is een hele goede vraag. Het is voor mij ook een raadsel. Want je ziet het ook op het vliegveld zelf. Hè, dat hebben sprengcommando's, zoals ze dat noemen. Die hebben eigenlijk alles wat nog maar enigszins overeind stond. Want Soesterberg is in de loop der jaren tijdens die bezetting flink gebombardeerd. Vooral in 1944. Eigenlijk alles wat nog overeind stond hebben ze bijna van explosieven voorzien en in de lucht laten vliegen. Maar waarom ze dan dat officierscasino hebben laten staan, ja, dat is mij een raadsel. Ik heb wel begrepen dat er, maar dat is ook alleen uit de overlevering, dat het officierscasino was voorzien van explosieven om het in de lucht te laten vliegen. Maar uiteindelijk is dat niet gebeurd. Waarom? Dat is de grote vraag.
En antwoord op die vraag komt later nog. Het had niet veel gescheeld of het hele gebouw was in de lucht gevlogen. En dat geldt ook voor een ander Duits bouwwerk, in Huis Duinen, in de buurt van Den Helder. Ook dat was een soldatenheim of een Wehrmachtsheim. Ook dat is gebouwd door de Duitsers. Daar wil ik de volgende aflevering kijken, want als daar een tunnel is, dan is hij er misschien ook wel in Soesterberg.
Jij moet zo even bukken, hè? Want het wordt lager hier.
Ja, ik ga bukken.
En met een archeoloog ga ik de vliegbasis verkennen.
Ja, ik denk dat we hier een stukje van de baanverlichting te pakken hebben. Die loopt hier langs. Er zitten allemaal van die putten. Er ligt zeker weten wel wat.
Dat hoor je in aflevering 3 van Hitlers geheime tunnel. Hitlers geheime tunnel is een podcast van Mark Adriani voor AD Amersfoortse Courant, de overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Wil je reageren? Stuur een bericht naar mark@adriani.nl. Eindredactie Kevin Goes, montage Peter Kroon.